Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 135 en daaruit de versen 1, 2 en 3. Prijst de naam van uw God, s'heren knechten hier vergaard. Prijst zijn naam en wijs gebod. We zingen uit Psalm 135 de versen 1, 2 en 3. Beleiden wij samen met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof. En zingen we de naam van Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondeloos. Gij behoedt en zegent mens en beest. En doet uw hulp nooit vruchteloos vergaan. Vergen. Psalm 36, vers 2. Maar beleiden we eerst samen met de kerk van alle tijden en plaatsen met mond en hart ons geloof in God. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zullen wij samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en grote God. Deze tweede dienst op deze dag brengt u uw gemeente samen. Vanmorgen mocht de Bijbel opengaan. En mocht er geluisterd worden, en opnieuw wilt u ons onderwijzen. Wanneer wij in deze winter in bijzonder nadenken over de openbaring van u aan Johannes en aan de kerk, mogen wij ook in deze dienst de Bijbel daarbij openleggen. Om opgescherpt te worden in de dingen die er zijn, die er waren en die komen zullen. En na te denken over u, van wie de kerk zong en zingt: heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, die is en die was en die komt. We hebben het zo nodig om telkens weer die Bijbel te lezen, te herlezen, zodat de dingen tot ons doordringen, uw woorden, uw getuigenis, dat machtige evangelie, opdat we geleerd worden, misschien wel rechtgezet worden, maar ook getroost en bemoedigd. Wilt u ons onderwijzen in de weg die wij moeten gaan? En als er dan van die moeilijke Bijbelgedeelten zijn, en als het dan zo'n lastige tijd is waarin wij leven, als wij zoveel dingen meemaken die ons verstand te boven gaan of die we niet klein kunnen krijgen met ons hart, dan bent u er, Heer Jezus, door uw Heilige Geest, die midden in de woestijn, midden in de strijd, midden in de zorgen, midden in de pijn, ons wil leren welke weg wij moeten gaan. Ouderen op hoge leeftijd, bij het naderen van de dood, mensen in de kracht van hun leven, aangevochten te midden van allerlei mensen die niet geloven, jongeren die studeren, heen en weer geslingerd worden door allerlei vragen van geloof en ongeloof, van wetenschap. De gemeente altijd weer opnieuw in de verdrukking. Er is vervolging wereldwijd, maar er komt ook zoveel op onze gemeente en op ons persoonlijk af. Wat hebben wij nodig om midden in die strijd, als in een woestijn, door u getroost te worden? Door u geleid en geleerd te worden? En de een heeft deze vraag en de ander een andere. We kunnen daar zo moeilijk antwoord op geven. Maar u door de Heilige Geest bent bij machte om met één woord, met één moment van aanraking, ons hele leven anders te maken. En wilt u dat vanavond dan maar doen? Misschien zijn we er niet voor naar de kerk gekomen. We zijn naar de kerk gekomen omdat het zo hoorde, omdat we het zo gewend zijn, omdat anderen dat verwachten. Maar wilt u toch vanavond ons stilzetten, ons raken, ons troosten naar dat we persoonlijk nodig hebben? Als vaders en moeders, als ouders, als kinderen, als jongeren, als ouderen, samen of alleen, als ambtsdragers. En wilt u ook hier, maar ook in de kerk, in de huiskamers waar meegeluisterd wordt, een God zijn van nabij? Ook daar uw gemeente bouwen. Het zij dat op dit moment geluisterd wordt of op een later tijdstip. Juist ook daar waar ziekte is en zorgen zijn, geef ook daar een troostrijk, bemoedigend woord. Heer, dit alles bidden wij u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan samen lezen uit de Openbaring aan Johannes. En we zijn met de Bijbelkringen bij het zesde hoofdstuk uit het boekje, bij hoofdstuk 12 uit de Openbaring aangekomen, over de vrouw en de draak. Een hoofdstuk dat een aantal weken geleden al een keer bepreekt is door dominee van der Sluis. Maar het is nu ook weer aan de orde en vandaar dat we dat ook gewoon doen. Het is goed om mee te lezen, maar misschien heb je geen bijbeltje, dan lees je maar even bij je buurman of buurvrouw. Want het is wel goed om even de vinger erbij te hebben en precies te lezen wat er staat. Het is nogal ingewikkeld. En sommigen hebben toch een mobieltje bij zich waar misschien ook de Bijbel op staat. Dan mag je hem alleen daarvoor gebruiken. Maar het is goed om de Bijbel bij te hebben, dus een andere keer is misschien toch wel handig om hem erbij te hebben. Hoofdstuk 12. Een heel lastig hoofdstuk, waar ook heel veel in gezegd wordt. Maar straks in de verkondiging wil ik bijna van tekst tot tekst een aantal dingen uitleggen, in de hoop dat de hoofdlijn helder is. De tekst voor de verkondiging is het laatste gedeelte van vers 17, het hele Bijbelgedeelte, maar met name vers 17, waar staat: die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Het gaat over de strijd met de kerk. En die kerk, die gelovigen, dat zijn degenen die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus of je weten wil of je bij de kerk hoort, of je bij de gemeente hoort die zalig wordt, dan heb je in ieder geval dit kenmerk, dat je de geboden van God in acht neemt. Dat klinkt heel oud-testamentisch, een beetje wettisch, maar het is wel zo. En het getuigenis van Jezus Christus lief hebt. Dus wie die twee dingen heeft, die kenmerken, die hoort bij die gemeente. Maar we gaan eerst lezen vanaf vers 1. Thema voor de verkondiging is: rust mijn ziel, uw God is koning. De eerste zin van een gezang. Hoofdstuk 12. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon en de maan, was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Die vrouw, dat is Eva, Maria, de kerk. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 kronen, diademen, beeld van de duivel. Ik zei net bij die vrouw, Eva, Maria, de kerk, Israël, in ieder geval in die lijn moeten we denken. Vers 4, en zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel, de engelen uit de hemel, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard had. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Dat is de tijd van de strijd. Vers 7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijft u hemelen en u die daarin woont, wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar een weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. en ik stond op het zand bij de zee. Tot zover de lezing uit Openbaring 12. Thema is rust mijn ziel, uw God is koning. Een ander thema is ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Maar eerst gaan we samen zingen, Psalm 68, vers 16 en 17. Ik wil u nog wijzen op de vrouwenochtend Haiti op woensdag 6 februari bij Leven en Welzijn. Mensen die daar graag naartoe willen en anderen die misschien ook belangstelling hebben, zijn hartelijk welkom en kunnen zich opgeven op de lijst op de welkomsttafel. Doet u dat, dan weten zij die het organiseren hoeveel mensen ze kunnen verwachten. Dinsdag over een week bij Leven en Welzijn is er geen gewone catechisatie, maar is er een speciale gemeenteavond voor oud en jong, voor ouders en jongeren, maar ook voor allen die bij de gemeente horen. En dan gaat het over Bijbel lezen. Hoe lees je de Bijbel? De bekende Solvat-methode is al eens een keer eerder geïntroduceerd. Maar Kees Zeelenberg, jeugdwerkadviseur van de HGB, zal die avond in ons midden zijn om het ons ook op zijn manier nog weer eens een keer duidelijk te maken. En het is heel belangrijk om daar te zijn. Op dinsdag over de week om 19:30. Dus vroeg in de avond tot 21:30. En u bent op deze wijze allen en jullie zijn daar vast voor uitgenodigd. Houd die avond vast vrij. Tot zover de afkondigingen. De rest leest u allemaal op de nieuwsbrief. We gaan nu onze gaven geven. De eerste rondgang is bestemd voor de centrale diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. En bij het verlaten van dit gebouw voor de aanschaf van de kerk, centrale diaconie. Wij hebben geen eigen diaconie, maar een centrale diaconie verbonden met de andere twee wijken. En als er dingen nodig zijn in het geheel van de gemeente, dan kunnen we altijd samen daarop een beroep doen. Vandaar die collecten voor de centrale diaconie. Van harte aanbevolen. We gaan nu samen zingen uit Psalm 68, de twee laatste versen 16 en 17 van Psalm 68. Na de verkondiging zingen wij uit de derde psalm, laatste vers, sta op. Verlos mij, Heer, ge hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Het vierde vers van psalm 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die koning is. Ik wil beginnen met een tekst uit hoofdstuk 12 en dan vers 12. Daar staat, wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Wee u die de aarde bewonen. Daar houden wij niet zo van. Wij houden liever van wel, evangelie, blijdschap, optimisme. Maar pas op, wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. We zijn dus gewaarschuwd. U, jij en ik, wee ons. Nou, dat is ook wel duidelijk te maken. In Nigeria worden christenen vermoord, voorgangers, gemeenteleden. In Syrië hebben de christenen het steeds moeilijker, Egypte. En Noord-Korea, schoolvoorbeeld van vervolging. Wee u! Ja, je zult daar maar wonen. En christen zijn. Maar laten we wat dichter bij huis komen. In Nederland, de politiek is er in 2013 niet christelijker op geworden. En het lijkt wel alsof al datgene wat aan christendom herinnert en christelijk is, op de een of andere manier weggemoffeld moet worden of weggestreept moet worden. Want het moet allemaal zo neutraal mogelijk, zegt de regering en D66. Ja, dat is in ons land. Nou ja, daar hebben we niet zoveel pijn aan, want het gaat toch allemaal wel door en zo. Het voelt niet zo als die vervolging in Noord-Korea en zo. Maar misschien is het wel net zo erg. En om nog een stapje dichter bij onszelf te komen. Kijk, om de politiek ergens neer te zetten en de regering ergens neer te zetten, zo van antichristelijk, maar hoe zijn we zelf? Misschien zijn we wel oppervlakkig en enigszins verblind voor de dingen van het christelijk geloof en voor die strijd. En zijn we optimistisch, het zal wel meevallen en we hebben het idee, het zal allemaal wel een keertje goed komen. En maar niet te veel nadenken en te diep nadenken. Na ons de zondvloed komt wel goed, vroeg of laat. Wij die op de aarde wonen, waar de duivel is neergeworpen en waar hij woedt, heeft nog weinig tijd, is een strijd gaande. Maar wat is nou erger? Wat is nou erger, die strijd van die vervolgde kerk, waar het allemaal zo helder en duidelijk is en waar de mensen wakker zijn? Of dat zelfgenoegzame van ons, in het algemeen gesproken, dat zelfgenoegzame dat ook zo verdovend en verblindend werkt? Het is tijd om wakker te worden. Wat is er precies aan de hand? Nou, er is een oorlog gaande de hemel eerst en nu op de aarde een strijd. Dat is niet zo vreemd, want u kent die tekst wel uit Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Ja, zegt u, die ken ik uit mijn hoofd. Maar waar gaat het eigenlijk om in die tekst? Vijandschap. Nou, sinds de zonde in de wereld gekomen is, Adam en Eva en wij daarna, sinds die zonde in de wereld gekomen is, is er een vijandschap, is er strijd gaande tussen God en de mens, tussen de nakomelingen van Adam en Eva en de duivel. Is er strijd gaande om gerechtigheid, om vrede. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Een strijd sinds die eerste zonde. En sinds die eerste zonde is er een spoor van vernielingen getrokken door heel de wereldgeschiedenis. Zowel in de mensen als in de natuur en heel de schepping. De ganse schepping zucht. En ook de mensen en ook de kerk zucht. Vijandschap. Maar in die belofte staat ook, ik zal vijandschap zetten. Ik zal in die strijd het voortouw nemen. En ik zal uiteindelijk de kop van de slang, ik zal die vijand vermorzelen. God zelf bindt de strijd aan met de machten van de duisternis onder leiding van die vuurrode draak, de duivel en zijn volgelingen. Ik zal vijandschap zetten. Maar er is dus sprake van strijd. En in die strijd neemt God het voortouw en zal de kop van de slang vermorzelen. Hij zal uiteindelijk overwinnen. Nou, en over die strijd gaat het ook in Openbaring 12, alleen dan met twee beelden. Het gaat dan over een vrouw en over een draak. Een vrouw die een kind ter wereld brengt en de draak, de duivel. Maar wat blijkt? Uiteindelijk is dat kind dat uit die vrouw geboren wordt koning. En eigenlijk is in dat eerste gedeelte van Openbaring 12 een hele korte geschiedenis getekend. Of laat ik zeggen, de heilsgeschiedenis met twee beelden. Het gaat over kerstfeest en over hemelvaart. Nou, dat is wel te onthouden voor de kinderen in de kerk. Een moeilijk stuk, maar het gaat eigenlijk in dat eerste gedeelte van Openbaring 12 over kerstfeest en hemelvaart. Hoezo dan? Nou, lees maar even mee. Er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Dat is een beeld, een teken, een beeld. Een voorbeeld, een vergelijking, een gelijkenis. Een teken in de hemel en het teken is een vrouw. Met heerlijkheid bekleed, de zon is om haar hoofd. De maan onder de voeten, ze heeft dus blijkbaar macht. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En die 12 sterren zijn het symbool van genade. Ik zei al, je moet denken aan Eva, aan Maria, aan Israël, aan de kerk, een vrouw. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in baarnesnood. Blijkbaar moet er een kind geboren worden en dat moment is aangebroken en de weeën zijn er. En juist op dat moment, dat is dus het ene beeld, die vrouw, denk aan het kerstfeest, er moet een kind geboren worden. En juist op dat moment verschijnt er een ander beeld, een ander teken, een andere vergelijking, een gelijkenis, een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met 7 koppen, teken van list, met 10 horens, teken van macht. En ook hij draagt op die 7 koppen 7 kronen. Die vuurrode draak, de duivel, is blijkbaar ook machtig. Ja, hij heet de overste van de wereld. En met zijn staart veegde hij het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. Het derde deel van de sterren, dat zijn engelen. Blijkbaar in dat komen van de duivel naar deze wereld neemt hij andere engelen mee. De demonen, de duivelen. Ze worden ook uit de hemel gestoten en hij, de overste van de duivelen, neemt ze mee. Die vuurrode draak, de duivel en zijn volgelingen. En de draak, ik lees verder in vers 4, en de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden. Die vuurrode draak, die duivel, heeft maar één doel. Hij wil zo graag dat kind dat geboren gaat worden doden. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat zal regeren over alle volkeren met een ijzeren staf. Hij zal koning zijn. Het is een koninklijk kind. Maar op het moment dat het kind geboren wordt, wordt het kind weggerukt naar God en naar zijn troon, hemelvaart. God vaart voor het oog met gejuich. Dat kind op het kerstfeest geboren wordt op hemelvaartsdag thuisgehaald bij God. Weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw, vers 6, vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men daar haar zou voeden 1260 dagen. Het kind met kerstfeest geboren, die ene zoon op hemelvaartsdag ten hemel opgevaren, hij is koning in de hemel. En wat er ook gebeurde en wat er ook voor aanvallen allemaal op dat kind aangekomen zijn, welke aanvallen ook allemaal uitgevoerd zijn, ze hebben uiteindelijk dat kind niet kunnen doden. Het kind is veilig in de hemel. Christus Jezus is koning. Het kind is koning. Rust mijn ziel, uw God is koning. Nou, dat is een mooi gezang. En dat is ook een hele mooie werkelijkheid. Een heerlijk feit dat Jezus Christus koning is. Wat er ook allemaal gebeurd is om dat koninkrijk van Christus te gronden te richten. Het is allemaal niet gelukt. Jezus Christus, hij is veilig bij zijn Vader in de hemel. Hij is koning, rust mijn ziel. Uw God is koning. Nou, dat moeten we dan maar zeggen tegen die christenen in Nigeria, in Egypte, Syrië en Noord-Korea. Wat er ook gebeurde en wat er ook gebeurt en zal gebeuren, uw God, uw Christus is koning. En wat er ook gebeurt in deze tijd, in deze wereld, ook in de politiek, er kan op allerlei manieren een kaalslag plaatsvinden van christelijke noties en van christelijke ideeën en van christelijke organisaties. Maar het neemt niet weg dat Christus koning blijft. En de kerk mag ten allen tijde daarop vertrouwen. Rust mijn ziel, uw God is koning. En zelfs als ik verleid word en aangevochten word persoonlijk, en als ik misschien heel oppervlakkig word en verblind ben, dan mag ik nochtans geloven dat hij koning is. Rust mijn ziel, uw God is koning. Maar dat neemt niet weg dat er nog wel wat meer gebeurt in dit hoofdstuk. En dan gaan we verder lezen. Er gebeuren opmerkelijke dingen. Kijk, Christus is koning in de hemel. En de Satan is neergeworpen op de aarde. Wat gebeurt er dan? Ik lees bij vers 7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Dus er is een strijd in de hemel gaande gekomen. Op gang gekomen tussen de duivel en Michael en de andere engelen. Maar zij, dus die duivel en de demonen, zij waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel, Satan genoemd, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Nou, dat hebben we al een paar keer gezegd. De strijd is beslist. De duivel is uit de hemel gezet met alle demonen en ze zijn op de aarde neergeworpen. Christus is koning. Maar dan, wat gaat er dan gebeuren? En daar moeten we maar op letten en dat moeten we vooral ook in praktijk brengen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Er breekt een lofzang los. Er wordt gezongen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Terwijl de duivel uit de hemel gezet wordt, op de aarde geworpen wordt met al die demonen, klinkt er in de hemel een lofzang. Dat hebben we al eerder gehoord. De vier dieren en de 24 ouderlingen, ze bogen. Ze legden hun kronen voor de troon en ze zongen: heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, die is en die was en die komen zal. Die lofzang die was er en die was er steeds. En hier in hoofdstuk 12 horen wij weer: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Weer die lofzang. Midden in de strijd, kerstfeest, hemelvaart, midden in de strijd weten wij van die heilsfeiten, weten wij dat Christus koning is, en waarom zouden we er dan niet van zingen? Juist in een tijd van aanvechting, juist in een tijd van strijd, wordt de kerk opgeroepen om niettemin in deze wereld de lofzang gaande te houden. In de hemel wordt gezongen. En waarom zouden wij op de aarde dan die lofzang niet inzetten en aanheffen? Maar zij die zingen, hè, dat staat in vers 11, waarom zingen zij? Ja, als wij een lofzang zingen, waarom zingen wij dan een lofzang? Waarom zingen we in de kerk? Waarom houden wij de lofzang gaande? Vers 11, en ze hebben hem overwonnen door het geloof zijn ze sterk gebleken. Zij hebben overwonnen. Wie overwint, staat steeds in die brieven. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ze hebben hun leven ervoor overgehad. Zij die zingen in de hemel en zij die op aarde de lofzang gaande houden, wat is hun geheim? Ze hebben die strijd gestreden en daarin gewonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Hoe wint de kerk? Hoe kun je staande in het geloof blijven? Alleen maar door te zien op het bloed van het lam, op dat ene kind, die zoon, die mannelijke zoon, dat mannelijke kind dat geboren is en weggehaald is en nu zit aan zijn vaders rechterhand. Door te zien op hem die de weg gegaan is van kribbe naar kruis en zo naar de troon. Door te zien op hem, de Heer Jezus Christus, het bloed van het lam en dat getuigenis, daardoor hebben zij overwonnen en daardoor kunnen zij zingen. En daarom vers 12, daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Nou, als wij, ja, wij wonen niet in de hemel, maar als wij ons domicilie in de hemel hebben, als wij met de Heer Jezus Christus verbonden zijn, dan getuigen wij nergens anders van niemand anders, dan van het lam. En dan is dat getuigenis onze enige hoop. Verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Met dat getuigenis op de lippen is er werkelijke troost. Maar wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Terwijl de hemel al zingt, de triomferende kerk, en allen die geloven meezingen, is er ondertussen op deze aarde nog een strijd gaande. Rust mijn ziel, uw God is koning. Dat is het ene. En het andere is strijd. De goede strijd van het geloof. Want we zijn op de aarde waar de duivel is, waar die in grote woede is, en die heeft nog maar weinig tijd. Wel gemeente, dan zijn we weer terug bij vers 12. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is daar beneden, grote woede en heeft nog weinig tijd. We kunnen ons grote zorgen maken om die strijdende kerk, die vervolgde kerk. Egypte, Syrië, Noord-Korea. Ja, zegt u, moeten we meer voor bidden en zo. Zeker. Maar die duivel gaat ook onder ons rond als een briesende leeuw. En we kunnen de schuld geven aan de politiek en aan de regering. Maar wij hebben die politiek gekozen. En daardoor zit die regering in het zadel. En daarom gebeuren er dingen die gebeuren. En lijkt het wel alsof er steeds meer antichristelijke dingen aan de orde zijn. Dat kunnen we dus niet zomaar afdoen als iets wat anderen doen. Maar die Nederlandse samenleving, dat Nederlandse volk, die Nederlandse kiezer, dat zijn wij. Wij wonen daar waar de duivel rondgaat als een briesende leeuw in grote woede, en hij heeft nog weinig tijd. Hebt u visie? Of bent u verblind? Zijn we wereldgelijkvormig, heel oppervlakkig? Of zeggen we, nou ja, het valt wel mee allemaal? Weet u, het evangelie kan soms wel eens een beetje verdoven. Hoezo verdoven? Nou ja, er zijn heel wat mensen die denken, nou ja, als je nou bij de kerk hoort en je bent gedoopt, je komt het avondmaal, je hebt een Bijbel, je gaat van tijd naar de kerk en je leest en je bidt. En dan lees je dat evangelie en dan hoor je dat evangelie. En dat evangelie van kruis en opstanding en hemelvaart. Och, uiteindelijk zal die Heer Jezus Christus ons wel allemaal redden. Want het is toch een evangelie. God is liefde en ja. En dan lijkt het wel alsof je een leven lang zonder God kunt leven. Nou ja, je hebt wel een Bijbel en je leest ook wel en je bidt ook wel, maar je doet er verder niet zoveel mee. En als je dan sterft, dan ga je allemaal naar de hemel. En dan ben je vroeg of laat, ben je ook een sterretje in de hemel, zeggen ze dan. Want kijk, de Heer God is liefde, God is liefde. En tenslotte zal die wel iedereen in de hemel binnenhalen. Want dat is toch het evangelie? Nou, dat evangelie, ja, dat is misschien wel een soort slaapmiddel. Maar of dat het evangelie is wat voor ons ligt, is de vraag of we op zo'n boodschap moeten hopen. Dat betwijfel ik. Maar wat dan? Er staat, wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En die laatste tekst, onze tekst, daar staat, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Als die strijd gaande is, hoe kun je dan staande blijven? Alleen door het bloed van het lam en dat woord van het getuigenis. En aan het einde, vers 17, alleen door de geboden van God in acht te nemen en het getuigenis van Jezus Christus lief te hebben. Als die duivel rondgaat als een briesende leeuw, dan kunnen we maar op één manier staande blijven en overwinnen, door het geloof in de Heer Jezus Christus, zijn geboden te bewaren en dat evangelie lief te hebben. Ja, zegt u, maar dominee, dan bent u heel wettisch, want dan gaat het weer om die geboden en zo, en we dachten dat we die achter de rug hadden. Nee, die hebben we niet achter de rug. Gods geboden zijn heilzaam, zijn nuttig, zijn nodig. En we hebben ze nodig om op orde te komen. Gewoon sinds Genesis 3. De geboden van God gewoon weer houden. God lief hebben boven alles en daarnaast als jezelf. Dat is heilzaam voor die anderen en heilzaam voor jezelf. Gods gebod en dat evangelie van het bloed van het lam. Dat is de enige hoop en enige redding. En als we dat bloed niet nodig hebben, als we niet weten dat we zondaren zijn en door dat bloed gereinigd zijn, dan hebben we niets. Dan denken we misschien wel dat het allemaal goed komt, maar we zullen het wel moeten weten. We zullen de Heer Jezus Christus moeten kennen. Wie die geboden lief heeft en dat evangelie gelooft. Ja. Ontwaakt, gij die slaapt, staat op uit de doden. U moet dus wakker zijn, want wat gaat er gebeuren? En dan komen we bij het laatste gedeelte uit. Hoofdstuk 12. Zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen. Komt er dus iets van die strijd die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels gegeven van een grote arend, omdat ze naar de woestijn zou vliegen. Dus die vrouw, de kerk, die gaat de wereld in, die gaat de woestijn en de strijd in. Maar haar worden vleugels gegeven. Ze wordt als het ware door de woestijn heen gedragen, op een veilige plek gebracht. Maar wat doet dan die duivel? Die gaat er achterna en de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier. De duivel is dus bezig om in deze wereld te proberen die kerk te vernietigen, te verstoren, te laten verdwijnen. En hier wordt het geschreven in het beeld van dat de slang een soort rivier uit zijn bek spuwt om die vrouw te verslinden. Nou, zo is de duivel bezig om de kerk op deze aarde te vernietigen. Maar wat gebeurt er dan? Dan gaat de aarde open en de rivier die uit die bek voortkomt, die wordt verzwolgen, zodat die vrouw, die kerk, veilig is. Dat gevaar wordt afgewend en God die redt die vrouw, die redt die kerk. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. Ja, zegt u, ik begrijp wat er staat. Dus de duivel gaat in deze wereld rond als een briesende leeuw, draak, demonen, woestijn, strijd. De kerk is in die woestijn als een vrouw, de kerk uit Israël en de volkeren. Dat begrijp ik allemaal wel ongeveer. Maar is er dan iets van een aanval? Zo'n rivier, spuwt dan die slang iets van water, van een bedreiging, van een gevaar over ons heen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? De draak vervolgt de vrouw. Nou ja, een rivier, een gevaar. Verleidingen. Ik weet niet hoe het u vergaat en jou vergaat. Maar als je bij de Bijbel wil leven en wil bidden, wil luisteren, wil volgen, die geboden van God wil bewaren en bij het evangelie wil leven, dan komt er soms van alles op af. Via je vrienden, via je vriendinnen, via internet. Of gewoon zo via je filosofieën. Je laat zo je gedachten gaan en voordat je het weet zit je ergens waar je niet wezen moet. En voordat je het weet, beheersen die gedachten van geld en goed en seks en luxe en verleiding en vermaak, die beheersen je zo dat die macht van de duisternis, de duivel, je zo te pakken heeft, je zou er helemaal door verzwolgen worden. Uit zijn bek spuwt water als een rivier. Ja, soms zijn voor je gevoel het maar een paar druppeltjes. Een paar spettetjes. Nou ja, dat schud je dan weer af en dan gaat het wel weer over. Ja, maar de volgende dag komen die spettetjes weer terug. En voor lieveling wordt het een hele brede stroom van verleiding en verzoeking. En hoe kom je daar nou vanaf? Nou, heel eenvoudig. Zij die dat lied zongen, waren degenen die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus liefhebben. Dus dat internet, dat moet je dus niet doen. Dat moet je gewoon uitzetten als het gaat om die verleiding. En als het gaat om die gedachten die je bij de Heer Jezus Christus vandaan voeren, dan moet je daar tegen ingaan. Dat moet je ontbidden. Dat moet je belijden. Moet je uitzeggen tegenover God. En misschien wel tegenover een ander. En zeggen, ja, dat is mijn zwakte. En voordat ik het weet, word ik zomaar door die stroom meegesleurd. En als het niet verandert, dan ga ik er nog kopje in onder ook. Dus terug naar die geboden van God, want dat is heilzaam. Geen chaos in het verkeer, maar je houdt aan de regels. Geen chaos in je leven, maar je houdt aan de wet van God. En voortdurend de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus, het getuigenis van de Heer Jezus Christus, het bloed van het lam. En als er dan weer van die zonden zijn, en als er dan weer van die gevaren zijn, en als je dan weer verleid bent, o Heer Jezus Christus, wilt u mij ervan verlossen? En wilt u mij leiden door uw Heilige Geest? Vanmorgen hield ik deze preek in Monster. En toen zei een van de ouderlingen, die vleugels hè, van die vrouw, die vrouw krijgt vleugels. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Zou dat, ik zei, ja, misschien wel iets van de Heilige Geest? Het zou wat anders kunnen zijn, maar het zou ook iets kunnen zijn van de Heilige Geest. Die vrouw die wordt weggebracht in de woestijn en die wordt gedragen door de Geest. En haar overkomt dus helemaal niets, want het is die geest, de geest van Christus, die haar beschermt. Gedragen als op de vleugels van een arend. Nou, dat heb je dus nodig. Je houdt aan die geboden. Leven bij het evangelie van de Heer Jezus Christus. En als op adelaars vleugels gedragen. Zo beschermt hij de zijnen in de woestijn. Tot op de jongste dag 1260 dagen. En dan is die strijd voorbij. Ja. Nou, dat was het. Wat ik u zeggen wilde. En dan eindig ik met die woorden van het begin. Wee u. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen. Naar u toe. In grote woede. Omdat hij weet nog dat hij nog maar kleine tijd, weinig tijd heeft. Wee, u, jou, mij, ik, sluit mezelf erbij in, die op de aarde wonen, want de duivel is naar ons toegekomen en hij is heel erg boos, in grote woede. Hij heeft nog maar weinig tijd en hij is dus speciaal naar ons toegekomen. Hoe kun je nou bewaard worden? Alleen maar als je gedragen wordt op de vleugels van de Geest. Als je de geboden van God bewaart en bij dat evangelie blijft. En daarom ontwaakt gij die slaapt. Als we nou dachten dat het allemaal wel goed kwam, maar het kwam niet goed. En als we denken dat het allemaal vanzelf gaat en dat uiteindelijk God wel, als we nou zo dachten en denken, ontwaakt jij die slaapt, u die slaapt, wij die slapen. En laten we opstaan uit die dood. En dan zal Christus over ons lichten. Dus laten we wakker zijn in de gebeden. En als je dan bidt, uw wil geschieden, uw koninkrijk komen, mag u ook bedenken, en jij ook, hij is koning en daarom rust mijn ziel. Uw God is koning, maar wees wakker. Amen. dat wij samen bidden. Heer onze God, wij die de aarde bewonen, wonen daar waar de slang, de overste van de wereld, rondgaat. Geworpen uit de hemel, zijn strijd is in principe al beslist. De kop van de slang is al vermorzeld, maar met het uiteinde van zijn staart probeert hij nog menig een te raken. Hij probeert misschien ook wel ons te raken. Hij weet dat hij weinig tijd heeft en is in grote woede bezig. Soms hebben wij daar geen erg in. Helemaal niet, of niet zoals het zou moeten. Maar laat het ons duidelijk worden hoe die duivel bezig is om de kerk te verstoren en menig een weg te trekken. Het ongeluk in, de ellende in, de chaos in. Maar heren, u hebt zelf al aan het begin gezegd: ik zal vijandschap zetten, ik zal de kop van de slang vermorzelen, ik zal die strijd met hem aanbinden. En u hebt dat gedaan en u hebt overwonnen. U bent koning. We smeken u om geloof voor onszelf, voor onze man, voor onze vrouw, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze vrienden, voor onze familie, voor neven, voor nichten, voor onszelf, voor die ander, om geloof. Want alleen wanneer wij uw geboden in acht nemen en dit evangelie geloven, dan zullen wij meezingen. Die scharen die niemand tellen kan uit noord en oost en zuid en west. Israël dat zalig zal worden. O Heere, wilt u ons door het geloof daarin inenten. In die oude stam in Israël. Om met de kerk uit alle volkeren en uit Israël eeuwig te mogen zingen. Eeuwig bij u te mogen zijn. Hoe dat dan ook is. De strijd is gaande. Geef ons ogen daarvoor, oren daarvoor. Geef ons een opmerkzaam hart. Maak ons wakker. En doe ons opstaan uit de doden. Maar doe ons te midden van het alles ook geloven dat u koning bent. Want dat gaf en geeft rust. Wilt u zo ons allen onderwijzen. En ook deze dienst en ook deze verkondiging gebruiken om ons ermee stil te zetten, maar ook verder te leiden. Ouderen en jongeren. Bidden samen voor Gert Aangenbrug, als hij deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een operatie. Help hem door en als er onzekerheden zijn rondom dat geheel, wilt u hem de weg wijzen en uitkomsten bieden. Geef zegen op die behandeling en geef volledig herstel indien dat kan. Wij bidden nu voor Gerry, die in de voorbije week afscheid nam van al haar taken op de Wille van den Berg. Dingen die haar lief waren, het werk, de contacten, het zingen, het leiden van het koor. En dat vanaf nu niet meer kan. Bevestig, o Heere, dat werk. Ze heeft zo vaak gezongen van de stad met paarlen poorten. En zoveel hebben daarnaar uitgezien, Wille van den Berg en anderen. En dat is het loflied wat blijft. Heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige die is, die was en die komen zal. En allen die uw geboden lief hebben en uw evangelie geloven, zullen daarin delen. Troost haar ook daarmee. Zegen de andere zieken, thuis, in instellingen waar ze soms heel langdurig worden verzorgd, en zegen hen die hen elke dag weer opnieuw hebben te verzorgen. Geef liefde, geef geloof om dat vol te houden. Maar wilt u ook dwars door alle dingen heen iets laten zien van het koninkrijk van u, dat gekomen is en komt, uw heerschappij. Zegen onze gaven, zegen de verkondiging, zegen het zingen, het spelen, heel deze dienst, de diensten van deze dag. Bevestig gij het werk van onze handen en ga met ons mee deze zondag uit de nieuwe week in. U weet wat nodig is op school, wat nodig is bij de catechisatie, bij de club, bij de vereniging, tijdens de Bijbelkring, wat er nodig is in vergaderingen, onderweg in de bezoeken. Vervul ons allen rijkelijk met uw geest en zegen ons in het werk van welke soort dat ook is. Drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wilt u ons midden in de woestijn dragen als op de vleugels van een arend. We smeken u daarom in Jezus' naam. Amen. De slotzang is uit Psalm 2 en we zingen daaruit twee versen, vers 6 en vers 7. Vreest Heeren macht en dienst zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon van ouds u toegezijd. We zingen de versen 6 en 7 van Psalm 2. Gemeente, gaan u heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.